Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering hebben we het over volatiliteit.
Ja, en dat doen we met Mees Bovenlander, een oude bekende.
Ja, gezellig. En er blijken dus een hoop misvattingen te bestaan over volatiliteit, Pim.
Ja, we gaan het hebben over standaard, deviatie en de beta.
We halen de wetenschap erbij, hebben het over modern finance en de portfolio theory.
En beleggen in low volatility bedrijven. En wat voor rendement het kan opleveren.
Ik ben benieuwd. Laten we beginnen. Welkom terug, Mees.
Hallo.
Leuk dat je er weer bent. We kennen jou natuurlijk al van aflevering 90 over evidence-based beleggen. We kennen je tegenwoordig van de YouTube-video's die je maakt voor de Portfolio Dividend Tracker. En we kennen jou natuurlijk van al jouw bijdrages in de community, waarvoor heel veel dank. En je bent een masterstudent, nog steeds, denk ik, hè?
Nog steeds,
Financial Economics, bijna klaar, want je bent je scriptie aan het schrijven.
Yes, klopt.
Waar gaat die over?
Over het onderwerp van vandaag, volatiliteit.
Nou, dat treft. Daar valt vast nog heel veel over te leren. Dus je mag straks fijn college geven. Maar eerst moet je even uitleggen wat voor trui je aan hebt.
Ja, ik heb mijn favoriete trui aangetrokken. Daar staat op Lehman Brothers Financial Risk Management Department 2008. Ja, het is mijn favoriete trui.
En de klassieker.
Ja, helaas snappen we veel leeftijdsgenoten snappen hem niet. Omdat wij waren toen 10. Mm-hmm. Dus dat is een beetje aan ons voorbij gegaan.
Ja, ja, nou ja, ik kan iedereen die het niet heeft meegemaakt aanraden om niet een bedrijf als Lehman Brothers, dat zegt over risicomanagement, te gaan te vertrouwen. Alsjeblieft, dank u wel.
Ja, dat heeft. Ik was er natuurlijk niet bij. Zeg maar, mentaal was ik er niet bij toen, maar ik heb wel Big Short meerdere malen gezien. En dat is wel mijn favoriete film.
Die goede oude tijd.
Ja, we hebben het trouwens vorige week getipt.
Ja, klopt.
We gaan het hebben over volatiliteit. En waarom moeten we daar een aflevering over maken?
Nou, ik denk dat de meeste mensen denken dat we een aflevering erover gaan maken omdat volatiliteit een risicofactor is. Maar eigenlijk omdat er ook veel misvattingen over bestaan. En eigenlijk de grootste misvatting onder particuliere beleggers is dat het niet zo heel belangrijk is.
Okay.
Dus de misvatting is dat het dus niet. Dat betekent dat het wel belangrijk is.
Ja, het is wel belangrijk. En eigenlijk de gedeelde perceptie is eigenlijk als ik een aandeel koop voor 10 euro en het wordt op een gegeven moment 20 euro waard, omdat ik verwacht dat een bepaalde groei gaat doormaken, dan interesseert het me eigenlijk niet zoveel.
Wat die onderweg doet.
Ja, precies. Of het aandeel gaat schommelen of dat het in één rechte lijn omhoog gaat. Ik zit erin voor de lange termijn. Interesseert mij het wat.
Dus, dus vooral voor lange termijn beleggers die denken van ja, de volatiliteit. Ik ga er gewoon vanuit dat het op hele lange termijn dat dat niet dwars zit. Mijn rendement.
Ja, en in feite hebben ze ook gelijk dat het niet. Het zit je ook niet dwars als je er niet naar kijkt. Als je een aandeel nu koopt en 30 jaar verder kijk je nog een keertje en dan heeft het wat gedaan. Wat dat betreft is volatiliteit niet vervelend. Als je niet de observatie hebt dat iets volatiel is, dan heb je er misschien ook minder last van.
Ja.
Maar het probleem is dat als je die op die manier belegt, dat je misschien niet het optimale rendement zal behalen.
Ja, maar dit is wel natuurlijk een beetje het verhaal die wat er altijd klinkt, is altijd om jezelf te beschermen tegen volatiliteit. Is dat je fundamenteel een goed aan bedrijf, moet ook kwalitatief bedrijf, lang vasthouden, niet beleggen met geleend geld, niet elke dag kijken, lange horizon. Dat is alle buy and hold. Dat is allemaal eigenlijk bedoeld om die volatiliteit te negeren. Ja. Om jezelf te beschermen tegen die emotie van volatiliteit.
Ja, het is denk ik ook vooral bedoeld om particuliere beleggers te beschermen tegen zichzelf. Want we weten natuurlijk dat die, ik ben er zelf ook een, maar dat particuliere beleggers als groep veel gedragseconomische fouten maken. En ik denk dat schrijvers van beleggingsboeken, die wel inderdaad vaak zeggen, volatiliteit is niet belangrijk, dat die dat vooral doen om particuliere beleggers in bescherming te nemen. Dus wegblijven van korte termijn sentiment en wegblijven van inderdaad handelen op emotie. Dat het vooral het motief erachter is.
Je kan eigenlijk zeggen dat dan het verhaal is dat volatiliteit op lange termijn is niks uitmaakt, maar op korte termijn dus wel.
Nou, op lange termijn voel je het minder, maar voor het rendement is het, daar gaan we het vandaag over hebben, is het dus wel belangrijk.
Ook
dus,
op de lange termijn?
Ja.
Ja. En op de korte termijn is volatiliteit, kun je dat dan weer anders behandelen? Want ik kan me voorstellen dat als ik voor een week of voor een jaar ergens in beleg, dat volatiliteit toch wel echt heel belangrijk is, omdat het zomaar even 10% lager kan staan.
Ja, maar ook vanuit een heel praktisch perspectief kan jij het aan als je ziet dat jouw portfolio 10-20% in de maand kan schommelen.
Ja.
Maar ook kan je het financieel aan. Als je met pensioen bent, heb jij misschien niet de luxe om 20% in waarde te dalen.
Ja, precies. Maar dat heeft dan weer effect op je horizon natuurlijk.
Ja, precies.
Dus een korte horizon, dan kan je die volatiliteit veel minder aan. Want het moment dat je geld gaat onttrekken is vrij recent. En dan heb je, dan kan je niet gokken op die bewegelijkheid.
Ja, precies. Ja.
Dus op de korte termijn is het belangrijk en op de lange termijn is het belangrijk, is wat jij zegt. Wat wij vaak ook hebben gezegd, is dat risico en volatiliteit ongeveer op hetzelfde neerkomen.
Ja.
Klopt dat wel?
Risico op die manier omschrijven als één variabele is heel lastig, vind ik. Binnen Modern Finance hebben we wel op een gegeven moment modellen gecreëerd waarin we volatiliteit als enige risicomaatstaf nemen.
Ja.
En daar komt ook veel uit voort van hoe wij nu over risico denken. Bijvoorbeeld dat meer risico nemen altijd gepaard zou gaan met meer rendement.
Mm-hmm.
En minder risico nemen dus ook gepaard gaat met minder rendement.
Ja. En wat vind jij daarvan?
Nou, ik denk dat dat dus te plat geslagen is. Daar gaan we het vandaag over hebben. En dat gewoon simpelweg niet klopt.
Maar dan ga je tegen de modern finance theory en de CAPM-modellen in.
Ja, het is tegen de... want dat is een belangrijk onderscheid om te maken. Er is best wel een schisma in de academische literatuur. Je hebt normatieve literatuur. Dat gaat dus over die modellen. Portfoliotheorie van Markowitz en het CAPM bijvoorbeeld. Die hebben bepaalde aannames gedaan en op basis daarvan bedacht hoe beleggers te werk gaan en welke risico's zij nemen, et cetera. Maar er bestaat natuurlijk ook een heel lichaam aan descriptieve literatuur die dus heeft onderzocht in hoeverre is dat daadwerkelijk zo het geval. Dat heb je eigenlijk in elke wetenschappelijke stroom. Er zijn bepaalde basismodellen en er zijn wetenschappers die dat testen. En de wetenschappers die dat testen, die staan wel aan mijn zijde.
Okay.
Ja.
Dus het is niet dat ik helemaal...
Je bent geen totale dissident.
Nee, zeker niet. Okay. En het is ook zeker niet zelf bedacht.
Oké.
Goed. Maar het is misschien om dan even te beginnen van... hoe kan je volatiliteit meten? Hoe kunnen wij dat zien als belegger zelf?
Ja, eigenlijk de makkelijkste manier om het te omschrijven is de bewegelijkheid van returns. Dus als we een belegging hebben, dan zal dat gemiddeld gezien een bepaalde return opleveren over de lange termijn. Zeg bijvoorbeeld 5%. En waar we bij volatiliteit in geïnteresseerd zijn is... zitten de meeste van de returns rondom die 5%. Dus bijvoorbeeld tussen de 1 en de 10 bijvoorbeeld. Of zit het heel ver verspreid rondom dat gemiddelde. Dus bijvoorbeeld tussen min 10 en plus 20. En zo meten we dat eigenlijk aan de hand van standaarddeviatie.
Oh dus, ja, dat ken ik.
Dus dat is eigenlijk een statistische meting die we dan gaan doen. Dus dan kijken we op basis van hoe die returns verdeeld zijn. Wat de standaarddeviatie is en die geeft ons dan aan... of wij een verdeling hebben die heel smal is... waarbij dus de meeste waardes rondom het gemiddelde liggen. Dan hebben we dus een kleine standaarddeviatie. Of dat het een verdeling is waarbij de returns heel ver verspreid zijn... rondom dat gemiddelde.
En kun je dan bij de eerste zeggen dat de volatiliteit dus klein is... als die standaarddeviatie klein is? En hoe groter die is, hoe groter de volatiliteit?
Ja, dat klopt. Okay. Want als je een kleine standaarddeviatie hebt... Nou ja, je zal dat misschien ook nog weten van jouw studie... dat als je beide kanten op 2 keer de standaarddeviatie doet... heb je het 95% interval. Ja. Dus als je bijvoorbeeld praktisch voorbeeld Unilever neemt... laten we zeggen dat die 7% gemiddeld renderen. Als die 1% standaarddeviatie hebben... dan zal je dus 2 keer 1% erbij aftrekken. Kom je op 5, 2 keer 1% erbij op, kom je tot 9. Dus dan kun je in dit geval zeggen dat 95% van de gevallen... tussen die twee waarden zullen liggen.
Ja.
En bij een bedrijf met een hele hoge standaarddeviatie... een Shopify bijvoorbeeld... Zullen we zien dat zo'n verdeling heel breed is.
Okay.
Dus dat er misschien wel tot min 30 tot plus 30 zit.
En om nog extra kracht bij te zetten... is waarom dit belangrijk is... is omdat een verlies natuurlijk veel meer pijn doet dan winst. En om een verlies goed te maken... dan moet je veel meer winst maken. Dus als je 50% verlies hebt... moet je 100% winst maken. En daardoor is eigenlijk die volatiliteit een heel belangrijk onderdeel... dat je moet managen om het verlies gewoon moeilijker is om goed te maken.
Ja.
En dan onderbreek je eigenlijk het compounding effect. Want iets wat verlies maakt, kan niet meer compounden. Dus als je elk jaar een klein beetje winst maakt, kan dat blijven compounden. Als je maar lang genoeg dat doet, ga je uiteindelijk een outperformance maken. En daar is het eigenlijk allemaal een beetje om te doen.
Ja, en als we dus zo'n verdeling in kaart kunnen brengen... dus als wij van een bedrijf weten hoe zo'n kansverdeling eruit ziet... dan kunnen we ook iets zeggen over hoe groot is nou de kans... dat ik zo'n drawdown van 30% ga ervaren in mijn beleggingshorizon. En dat doen wij dan op basis van historische waardes... of historische observaties. Dat is dan gelijk een nadeel daaraan. Maar het geeft ons wel een bepaald idee van... wat kan er gebeuren in de toekomst.
Maar toch is dat iets wat wij als beleggers niet vaak horen over standaarddeviaties. Hebben we niet regelmatig. Waar we het wel over hebben met volatiliteit is vaak over de beta.
Klopt. Als je van portfoliotheorie naar het CAPM gaat... schakelen we over van standaarddeviatie naar beta. Dat komt omdat we bepaalde aannames doen over beleggers. En beta is ook een makkelijker te begrijpen maatstaf. Dus die hebben we jullie al vaker benoemd. Dat is eigenlijk een regressiecoëfficiënt. En dan gaan we kijken wat is de relatie tussen een aandeel en de markt.
Oké, dus een beta van 1, wat betekent dat dan ook weer?
Een beta van 1 houdt dus in dat als de markt 2% stijgt... dat we als aandeel waarschijnlijk ook ergens in die 2% gaan stijgen.
Ja, dat is inderdaad wel een relatief makkelijk
dus
te begrijpen.
Dus als hij minder dan 1 is, beweegt hij ook minder heftig mee. Dus naar beneden ook minder heftig.
Ja.
Als hij negatief is, gaat hij contra.
Ja, klopt.
Ja, maar er zijn maar heel weinig aandelen die negatief zijn.
Ja, klopt. Dat is ook onderdeel van waar we het vandaag over hebben. Als de markt als geheel daalt, dan is het heel lastig voor aandelen... door hun volatiliteit om... iets anders te doen.
Ja.
We zien vaak dat als de markt heel sterk daalt, zoals dit jaar, dat alle aandelen eigenlijk gaan.
Ja, maar zou je dus ook niet kunnen zeggen dat als een aandelen een hele hoge beta hebben, bijvoorbeeld boven 2, dat er dus per definitie dus ook veel meer overwaardering en onderwaardering in het aandeel zit?
Ja, je hebt wel meer overshooting en undershooting inderdaad.
Dat kan toch niet anders eigenlijk? Want als een keer de beurs flink omhoog gaat, 20%, dan gaat dat aandeel dan hoogstwaarschijnlijk misschien, als je beta van 2 hebt, misschien wel 40% omhoog. Maar er is bijna niks qua cijfers te rechtvaardigen dat een aandeel 40% stijgt.
Nee, klopt inderdaad.
Helemaal niet als de beurs meerdere jaren omhoog gaat. Resultaten gaan nooit zo snel mee. Dus
nee,
dan moet er heel snel een overwaardering in komen.
Ja, dat is omdat, daarom noemen we beta ook vaak een maatstaf voor systematisch risico. Omdat het eigenlijk vooral beweegt op basis van de markt. En niet op basis van de intrinsieke waarde van het bedrijf.
Okay.
Ja, inderdaad. Ja, dus als je een aandeel onderzoekt en je ziet dat het een hoge beta hebt... moet je eigenlijk bij jezelf al direct de vraag stellen... er is gewoon een verhoogde kans op overwaardering in het aandeel. Maar aan de andere kant natuurlijk ook...
Onderwaardering. Op het moment dat het slecht gaat.
Ja, dus de timing van zulke soort aandelen wordt eigenlijk heel essentieel.
Ja.
Dat zie je dus nu, denk ik, met de beurs gaat flink naar beneden... gaan de aandelen met een hoge beta, die gaan ook heel hard naar beneden.
Noem eens voorbeeld.
Ik denk gewoon alle, een beetje de luxe aandelen. Dus alle aandelen die vallen onder de wat luxere goederen. Dus die gaan veel harder mee.
Ja, de cyclische ook.
Dus, ja, de cyclische aandelen. Dus de kans is heel groot dat daar nu een onderwaardering in komt. Omdat het gewoon heel erg naar beneden wordt overdreven.
Ja, maar aan de andere kant wordt het ook meer overdreven in de markt die we hiervoor hebben gezien. Dus als je kijkt naar veel luxe goederen, die zijn ook extreem. Bedrijven die producten leveren zijn ook extreem hard gestegen ten opzichte van... historische groei.
Ja, natuurlijk. Ja, als iets natuurlijk heel erg overgewaardeerd is en het zakt, dan hoeft het nog geen onderwaardering te hebben.
Precies.
Nee, dat klopt. Ja, maar eigenlijk kan je wel stellen dat als het een hoge band hebt, dat je extra voorzichtig moet zijn in het aankoopmoment, want de kans op een onderwaardering en overwaardering is aanzienlijk groter.
Precies, en waar we later ook op terug zullen komen, is dat überhaupt het selecteren van bedrijven met een hoge beta, dat daar bepaalde overwegingen bij moeten worden gemaakt. Of dat wel de slimme keuze is.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, zo'n beta is gewoon een regressiecoëfficiënt. Dus we hebben bekeken, als we een aandeel, de returns van een aandeel bekijken, hoe sterk zijn die gecorreleerd met wat de markt doet. Dus in feite zegt dat ons niks over wat heeft het aandeel gedaan qua winst of qua cashflow. Dat zegt ons puur iets over hoe erg beweegt zoiets ten opzichte van de markt.
Ja, het is niks fundamenteels.
Nee, er is niks fundamenteels aan. Wat we binnen Modern Finance vervolgens zien, is dat die beta wordt gebruikt als verklaring voor rendement. Want we zeggen return en risico zijn met elkaar verbonden. En risico kwantificeren wij in de mate van volatiliteit.
Ah ja, ze zeggen dus risico is volatiliteit.
Ja, dat is eigenlijk de aanname die binnen die modellen wordt gedaan. Ja. En dan zeggen ze dus vervolgens, als wij bedrijven met een hogere beta selecteren, zullen wij ook meer returns kunnen verwachten. Want wij zijn als belegger bereid geweest om meer risico te nemen. Ja. En daarvoor zullen wij worden beloond in de vorm van een hoger rendement.
Ja.
Maar als we vervolgens gaan testen of dit ook waar is, dus of beta een verklarende variabele is voor een hogere return op de lange termijn, dan is dat heel lastig om te bewijzen.
Oké, maar wat zegt dan de wetenschap daar nu over? Over de volatiliteit?
Ja, dat is wel interessant. Want daar bestaat eigenlijk een heel duidelijk schisma in de academische literatuur. We hebben aan de ene kant die modellen die gemaakt zijn door Markowitz, het CAPM. En die zeggen eigenlijk, er is een positieve lineaire relatie tussen de mate van volatiliteit, gemeten in beta, en de hoeveelheid return die wij kunnen verwachten. Dus beleggers die bereid zijn om veel risico te nemen, zullen een hogere return kunnen verwachten. En beleggers die een laag risico willen nemen, die zullen ook een lagere return daarvoor kunnen verwachten.
Ja.
Aan de andere kant heb je literatuur die dit dus gaat onderzoeken. In hoeverre is beta nou een positieve verklarende variabele? En daar blijkt uit dat die relatie eigenlijk andersom blijkt te zijn of niet bestaat. Dat zijn eigenlijk de twee uitkomsten die er zijn. Dus hij bestaat helemaal niet of hij is zelfs precies andersom. Dus het nemen van aandelen met lage beta zorgt voor hogere returns. En het nemen van hoge beta zorgt voor lagere returns.
Ja, dus eigenlijk het gewoon compleet omgekeerde.
Ja, dat is wat we vinden uit lange termijn studies over het onderwerp.
Kijk, er is natuurlijk wel een bepaalde logica voor te geven. Want bijvoorbeeld ArcelorMittal, dat is natuurlijk de staalboer die in Nederland ook genoteerd is, die heeft een extreme hoge beta. Maar als je gaat kijken naar de lange termijn performance, kom je onderaan de streep, volgens mij is het aandeel niet bewogen. Maar het heeft wel een hele hoge volatiliteit. Dus het wil niks zeggen over de returns. En ik denk dat alle cyclische aandelen hebben een hoge beta, maar hebben op lange termijn bijna geen return.
Nee, dat klopt inderdaad. Maar je kan het in principe ook anders uitleggen. Als we dan even de advocaat van duif moeten zijn, waarom zou het wel werken? In principe hebben we marktcycli die over het algemeen stijgend zijn. Dus onze marktcyclus bestaat meestal grotendeels uit jaren die goed gaan.
Ja, okay, ja.
Dus als je zou zeggen, oké, we hebben meer jaren die goed gaan dan jaren die slecht gaan, dan zullen we gemiddeld gezien liever een hoge beta hebben. Dat is eigenlijk wat we verwachten.
Ja.
Omdat je dus meer, het liefst heb je exposure naar de grootste tijdsperiode.
Ja.
En dat is in de meeste cycli is dat een opwaarts trend. Alleen wat blijkt is dat als je grote verliezen meeneemt in die groeivoet die we op lange termijn gaan realiseren, dan is het dus heel belangrijk om geen verliezen te hebben.
Dus dat klopt wel. Exact. Want verlies doet gewoon veel meer pijn.
Ja.
Om dat goed te maken. Waardoor je soort van je compounding annual growth rate, dus over een lange periode, veel lager is. Omdat je namelijk verlies goed moet maken.
Ja, precies. Dus eigenlijk waar we tegenaan kijken is dat we het liefst hebben een hoge exposure naar beta op het moment dat het goed gaat. Alleen die hoge exposure naar beta gaat ons in een markt zoals nu heel veel pijn doen.
Ja.
En de afweging die we dus eigenlijk moeten maken is, wat hebben we liever? Hebben we liever dat we gedurende de opwaartse cyclus weinig exposure naar beta hebben en dus returns missen? Want als we dus een lage beta hebben, hebben we dus ook minder returns in die opwaartse cyclus. En hebben we daarvoor in de downmarkt dus heel veel positieve returns? Of hebben we liever dat we in zo'n opwaartse cyclus een hoge beta hebben, heel veel goede returns ervan ervaren, en dan in de markt die daarop volgt enorme verliezen leiden? Dus dat is eigenlijk de afweging.
Ja, ik moet dan eigenlijk gelijk denken aan ARK Invest van Katie Woods met Berkshire Hathaway, met Warren Buffett. Die beide die twee kanten op gaan. Zij gaat heel erg voor een hoge beta En Warren Buffett gaat veel meer voor een hele lage beta. En die accepteert dat hij altijd iets underperformed in een hele grote bull market.
Ja, maar ja. Warren Buffett's mantra is natuurlijk: don't lose money. And never forget rule number one.
Exact, ja.
Hij snapt dit.
Die leeft met deze filosofie.
En hij heeft de wetenschap aan zijn kant.
Ja, nou ja, hij heeft dus de modellen in principe tegen zich.
Ja.
Maar de literatuur die die modellen heeft onderzocht, heeft hij voor.
Ja, en waarom hij natuurlijk op lange termijn... iedereen zegt, ja, hij is zo'n goede belegger omdat hij gewoon heel lang volhoudt. Dus hij doet het al 70, 80 jaar. En omdat hij gewoon altijd zijn verlies heeft beperkt elk jaar, kan dat natuurlijk elk constant compounden. Ja. Daar zit uiteindelijk de kracht bij hem in. Hij snapt dus heel goed volatiliteit.
Ja, precies. Ja.
En daar managt hij eigenlijk, of daar richt hij zijn portfolio op in.
Ja, nee, klopt. Er is ook heel veel voor te zeggen om uiteindelijk te kiezen voor die lage beta. Dat komt in die onderzoeken terug die dus zegt dat je moet investeren in bedrijven met een lage beta. Nou, ik heb jou een onderzoek toegestuurd van S&P. Die hebben samen met Morningstar een onderzoek gedaan. En daar blijkt dus uit dat, nou, zoals ik dus net zei, je wilt eigenlijk in goede markten wil je een hoge exposure naar beta. In slechte markten wil je een lage exposure naar beta. En als je dus kijkt naar de kracht van lage volatiliteit, dan werd er lang gedacht, die zit voornamelijk in slechte markten wordt er heel veel protectie geboden.
Ja.
En dat was eigenlijk heel lang de verklaring. Alleen zit je dus wel nog met de uitleg wat nou als boommarkt heel lang gaan duren. Bijvoorbeeld 10 jaar zoals we die hebben gezien.
Ja.
Werkt het dan nog steeds? En eigenlijk waarom het nog steeds werkt, is omdat we dus niet alleen veel protectie hebben in downmarkt, maar dat we dus ook heel veel participatie hebben in de opwaartse trend.
Wat bedoel je met participatie?
Ja, goede vraag. Dat is eigenlijk welk gedeelte van de returns ontvangen wij alsnog met een lage beta? Dus je zou verwachten als ik een beta van 0.5 heb, ontvang ik de helft van de returns. Dus ook in de markt die daarop volgt, zal ik ook maar de helft van de verliezen leiden.
Ja.
En als je dat uitmiddelt en dan nog meeneemt dat verliezen zwaarder wegen, dan kom je op een bepaald eindreturn. Maar wat blijkt dat je dus, als je lage volatiliteit aandelen selecteert, is de participatie omhoog heel hoog. Dus we ontvangen bijna alle returns van de markt. Mm-hmm. Ondanks dat we dus een lage beta hebben, we verwachten maar de helft. Maar we krijgen, uit het onderzoek bleek, bijna 95%. Terwijl het in die downmarkt is het nog hoger eigenlijk. Daar hebben we een positief rendement.
Wauw.
Ja, dit is eigenlijk, ik heb natuurlijk dat onderzoek even gekeken, wat jij hebt gestuurd. Dat is eigenlijk onwijs indrukwekkend. Dat je dan, als je hier je strategie op baseert, dan denk je, ja, dat is eigenlijk moet je hier strategie op baseren, want het klinkt zo logisch.
Ja.
Alleen het is natuurlijk mentaal best moeilijk. Want als je net wat je aangeeft, 10 jaar lang die bull market hebt en je start net met een lage volatiliteit, dan heb jij gewoon 10 jaar lang ga je een underperformance neerzetten. Misschien een minimale underperformance. Je gaat wel mee met een 0,95. Maar je pakt echt je outperformance momenten dat de markt natuurlijk flink naar beneden gaat.
Ja.
En dus eigenlijk iedereen die vorig jaar op een lage volatiliteit zat, zit nu echt natuurlijk in zijn handen te wrijven.
Ja.
Want dus jij bijvoorbeeld. Ja, dus je moet wel. Het is wel iets waar je echt achter moet staan. En lang
je moet geloven in het mechanisme.
Ja.
Maar dat is het mooie, vind ik, aan lage volatiliteit. Het mechanisme is zo simpel te begrijpen, want het is gewoon wiskunde.
Ja, het is
Je kan het in een Excel sheet kan je het zo uitwerken. En dan weet je precies hoe groot de drawdown moet zijn voordat het voor jou aantrekkelijk wordt.
Het is nu ook heel goed te zien. Dus als je dit goed wil begrijpen, moet je gewoon even goed de huidige markt analyseren. Want hoe ik het dan zie, is dat alles gaat naar beneden. Dus dan gaan vooral de aandelen die hoger gewaardeerd zijn, die heel erg bewegelijk zijn, waar veel winst in de toekomst zit. De cyclische aandelen, ook een hoge beta, die gaan allemaal hard naar beneden. Maar dat geld als een aandeel naar beneden gaat, moet er geld uit het aandeel gehaald worden. Maar dat geld wat er eruit gehaald, dat moet wel weer ergens naartoe. Dat gaat natuurlijk niet allemaal op een bankrekening gezet worden. Het gaat misschien een gedeelte naar andere assetklasses. Maar uiteindelijk is vooral de grote partijen, die zullen altijd de verhouding aandelen en met andere assetklasses moeten hebben, waardoor automatisch het geld wel een groot gedeelte in aandelen blijft.
Ja.
Dus ja, het enige wat er gebeurt, is vindt gewoon een verschuiving plaats in aandelen. En dat betekent automatisch dat de low fertility aandelen, daar gaat dan meer het geld naartoe. Dus daar komt dan de positieve performance in negatieve tijden.
Ja.
Wat je dus ziet ook in het onderzoek. En dat zie je dus nu ook. Het geld gaat nu naar de KPN's toe, naar de utilities toe, naar de, in dit geval nu heel specifiek olie natuurlijk, omdat daar dat een onderdeel van de crisis is. Maar je merkt dat het aan het verschuiven is. En het verschuift dan meer naar de wat zekerheden toe. Daar zit natuurlijk de outperformance in.
Ja, dat is ook wat ze benoemen in die studie. Is dat er dus ook gewoon een kans... We hebben natuurlijk dat wiskundige aspect. Je hebt asymmetrieën die voor je werken. Maar je hebt ook gewoon het hele simpele aspect van waardering. Dat, vorige keer toen ik hier te gast was... toen heb ik ook het gehad over laag volatiliteit... en waarom ik dat nou zo interessant vond. Maar dat was wel een moment dat eigenlijk weinig mensen dat interessant vonden. Dus je zit ook nog eens met... als je het goed timed wanneer je volatiliteit aantrekkelijk vindt... en wanneer je het niet aantrekkelijk vindt... dan koop je het ook op een moment dat de gemiddelde marktparticipant... geneigd is om hoge volatiliteit te kopen.
Ja, dus op het einde van een bull market, net daarvoor... daar is natuurlijk het geheugen van alle beleggers... is natuurlijk dat alles alleen maar omhoog kan. Dus op dat moment is natuurlijk low volatility... is natuurlijk extreem goedkoop, want niemand wil dat hebben. Ja, daar is het effect natuurlijk extra groot. Dus als je dan die switch daarvoor maakt... voordat de beurs natuurlijk helemaal gaat kantelen. Dus je zit wel aan de ene kant een beetje met een timing kwestie. Dus je moet dat goed timen. Maar aan de andere kant, qua waardering kan je dat ook wel herkennen.
Ja, het voordeel is dat eigenlijk is het mij ook een beetje overkomen... dat ik ben gaan investeren in laag volatiliteit. Omdat ik er eigenlijk bij terecht kwam inderdaad door waarderen. Dus ik ben natuurlijk ook... ik heb voornamelijk boelmarkt meegemaakt in mijn beleggingsperiode. En als je bleef waarderen, dan werd het steeds lastiger, logischerwijs... om bedrijven te kopen met een hoge beta. Want die hebben gewoon het heel goed gedaan in die periode dat ik beleg.
Ja, die zijn allemaal overpriced.
Ja, die schieten heel erg uit naar boven natuurlijk. En dat is ook waarom je ze wil hebben in principe.
Ja.
Omdat ze dus bovenmaats presteren in zo'n markt. Alleen als je dus blijft waarderen en blijft kijken van... wat is een bedrijf intrinsiek waard en wil ik het kopen voor de prijs waarvoor het verhandeld wordt... dan kom je eigenlijk als waardebelegger uiteindelijk automatisch uit bij lage volatiliteit... En daar zit tegelijkertijd ook een deel van de verklaring waarom het zo goed werkt. Omdat je gewoon bedrijven koopt die beter gewaardeerd zijn dan de markt.
Ja, dus je komt eigenlijk is het dat je als je erg een value belegger bent, dan kom je automatisch bij bedrijven uit die natuurlijk die nog goed gewaardeerd zijn naar jouw waardering. En dat is dan per definitie, of nou niet per definitie, maar dat is vaak lage volatiliteit. Omdat een boelmarkt namelijk heel lang duurt, waardoor automatisch die aandelen de enige aandelen zijn die nog echt te betalen zijn.
Ja, precies. Ja, dat soort mechanismes werken wel vaker. Dat je, omdat je een bepaalde manier van beleg toepast... komt bij bedrijven die een bepaalde karakteristiek hebben. Zoals dividend bijvoorbeeld ook. Dat heeft ook veel interactie met lage volatiliteit. Bedrijven die veel dividend betalen zijn over het algemeen minder volatiel... omdat ze een bepaalde bodem hebben. Want ze betalen dividend, dus dat kan niet oneindig zakken, zo'n prijs. En daarom zie je bijvoorbeeld ook dat in Warren Buffett's portfolio... zitten best wel veel bedrijven die dividend uitkeren.
Ja, want dus...
En bedrijven die laag volatiliteit hebben.
Ja.
Dat is niet omdat hij met een screener zit te werken... ik wil laag volatiliteit, ik wil hoog dividend. Hij zit gewoon bedrijven te analyseren... en komt toevalligerwijs bij die karakteristieken uit.
Ja, dat zijn eigenlijk wel de twee type bedrijven die hij voornamelijk heeft. Hè? Gewoon heel veel nutsbedrijven, heel veel infrastructuur, heel veel transport... met gaspijpleidingen en zo. En heel veel dividendbedrijven. Dat zijn natuurlijk wel de karakteristieken waar hij voornamelijk in belegt.
Ja, en de bedrijven die dan in het verleden een hogere beta hebben gehad, zoals Apple, die koopt hij dan op een moment dat het natuurlijk heel erg is afgestraft.
Ja, dus het instapmoment is dan ook gunstig. Maar dat is dan, kan ik ook weer zeggen, dat heeft niks te maken met een beta. Dat heeft weer meer te maken met gewoon waardering.
Ja, maar dat is het voordeel van marktrisico, wat we dus met beta capturen. Dat die beta dus ook tegen het aandeel kan werken zonder dat er intrinsiek iets verandert.
Ja, ja.
Dat is het voordeel als vanuit een waardeperspectief, dat nu alle techbedrijven heel hard onderuit gaan. Terwijl er misschien fundamenteel gezien niet zoveel is veranderd ten opzichte van vorig jaar.
En dit is ook de reden dat jij zegt, het is dus niet lineair aan elkaar verbonden, alleen maar rendement en risico.
Nee, daar ben ik inderdaad.
Want dan, het kan dus ook andersom zijn.
Dan zou je natuurlijk heel snel afvragen. Ja, dan moet je dus gewoon altijd in lage volatiliteit gaan zitten. Dat laat ook het onderzoek zien. Maar het meest nog gunstiger is natuurlijk... op het juiste moment op de juiste bewegelijkheid zitten.
Ja. Dat
maar dan moet je dus de markt timen, toch?
Ja, dan ben je een soort van aan het timen. Maar dat kan je wel zeggen, dat is ook weer actief beheer.
Ja.
Want anders kan je gewoon de markt kopen.
Ja, inderdaad. Dat is het onderwerp waar mijn scriptie ook over gaat. Kan je dat bepaalde... Kijk, beleggen is vaak... kan je bepaalde patronen herkennen? En zo ja, als die patronen er zijn... kan je daar op een bepaalde structurele manier op handelen. Want als dat niet kan, dan wordt het inderdaad timen. Dan moet je op een gegeven moment gaan zeggen... ik ga nu al mijn cash uit de markt halen... en hopen dat het morgen crasht. Dat is eigenlijk het markttimen zoals we het kennen.
Ja.
Als er, zoals ik het uitleg net, bijvoorbeeld dat aandelen die het heel goed hebben gedaan ook goed, hoog gewaardeerd zijn. En dat je eigenlijk op een soort, ja, vanuit benedenop bij die volatiliteit terechtkomt. Dan is het dus niet timen. Dan ben je gewoon bezig met fundamentele analyse. Dan ben je gewoon bezig met wat is een bedrijf waard.
Ja.
En op dat moment instappen op lage volatiliteit vind ik niet hetzelfde als timen. En wat ik dus bij mijn scriptieonderzoek aan het doen ben, is kijken naar marktdispersie, zo noemen ze dat. Wat is het verschil tussen de best presterende aandelen en de slechtst presterende aandelen? En als dat heel laag is, dus als alles heel dicht bij elkaar zit, dan zitten we in een bull market over het algemeen. Dat is dus ook wat we net zeiden van die capture ratio's. Als je dus in die bull market...
Gaat alles mee omhoog.
Gaat alles mee omhoog.
Ja.
Ook lage volatiliteit. En als we dus zien dat alles heel erg omhoog gaat, ongeacht of het hoge beta is of lage beta, dan is er dus een heel klein verschil relatief tussen verschillende aandelen met hoge of lage beta.
Ja.
En dat is vaak het moment dat het goed is om te switchen naar lage volatiliteit.
Ja.
Want op dat moment zitten we dus in een markt die waarschijnlijk niet gunstig is om in hoge volatiliteit te zitten. En daarbij belangrijker nog is, waarom is het geen timen? Dat onderzoek wijst ons aan dat het sowieso altijd beter is om lage volatiliteit te hebben.
Ja.
Dus de vroeg switchen maakt helemaal niet uit. Want dat is altijd al beter dan de hele cyclus inlopen.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus je hebt eigenlijk, is het win-win, zolang je niet te laat switcht.
Dus hoe zou dat in de praktijk uitwerken dan? Ga je googlen op hoe groot de marktdispersie is op een bepaald moment?
Zo zou je het voor een onderzoek aanpakken. Dus daar zijn bepaalde formules voor. Je kijkt naar de best presterende assets en de slechtste. Daar ga je een bepaalde variantiemetric voor toepassen. Maar in de praktijk is het meer zoals hoe ik het heb gedaan in 2021. Dus je gaat waarderen en je komt erbij uit dat de markt als geheel niet zo aantrekkelijk meer is.
Ja.
En dan maak je dus, toen heb ik dus bedacht, ik maak die switch naar lage volatiliteit en ik ga ook actief tegen hoge volatiliteit.
Ja, ik denk dat iedereen in 2021, zeg vorig jaar, wel door had dat alles heel duur was.
Ja, als dat hebben we ook vaak gezegd. Hè?
Ja, als je een beetje de andere podcast luistert en een beetje leest, je op de hoogte bent van wat er speelt in de aandelenmarkt, ja, dan las je wel, ja, alles is duur. Ja,
dat is dus zeg maar een signaal waarin je kunt zien dat de marktdispersie
hoog is.
Maar dan merk je ook,
laag is.
Ja, maar dan merk je ook zelf als je aan het waarderen bent. Bijna elk aandeel wat je interessant vond, was te duur.
Ja, alleen wat dus het probleem is, wat we al eerder hebben aangehaald, is dat volatiliteit wordt gezien als iets van timing. En dat het dus niet belangrijk is als we een lange termijn horizon hebben. Dat is de gedachte van, zit er voor 30 jaar in, interesseert mij wat hoe het fluctueert. Ik wil alleen dat het op lange termijn meer waard wordt.
Dat klopt in theorie ook, als je fundamenteel goede bedrijven koopt.
Klopt, maar toch sta ik liever dit jaar positief dan, en dan nu switchen naar diezelfde aandelen die ik nog 30 jaar vast wil houden, dan dat ik er aan het eind van vorig jaar al in de Google.
Ja, natuurlijk. Je haalt natuurlijk het emotionele aspect eruit. Want het is natuurlijk, een aandeel 30 jaar vasthouden is natuurlijk emotioneel super zwaar. Want de kans is gewoon heel groot dat je tegen drawdowns uit gaat kijken van 50%. Ja, zie dan maar eens dat aandeel te houden.
Ja, en het is een soort statussymbool geworden dat je iets heel lang vast kan houden. Maar als iets heel erg overgewaardeerd is, dan zou ik het toch echt gewoon verkopen.
En als het bedrijf failliet gaat, of weet je, dat zijn toch ook allemaal dingen die ook nog eigenlijk op lange termijn mee gaan spelen. Meer dan alleen die volatiliteit op de korte termijn.
Ja, ook waar, ja.
Ja, nou, ik herken dat gevoel wel. Want ik ben dus, dat weet iedereen denk ik ook wel. Ik ben wel fan van Adyen. Ik heb daar echt het gevoel dat wat jij eigenlijk zegt, dat bedrijf ga ik gewoon de komende 10, 15 jaar vasthouden, minimaal. En wat het onderweg doet, dat interesseert me eigenlijk niet zoveel. Dat is natuurlijk, dat gevoel heb ik heel erg sterk. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet handig. Want ja, iedereen zag natuurlijk vorig jaar dat Adyen heel duur was.
Ja, ja, wat je eigenlijk, hoe ik dat soort situaties dan handle, is eigenlijk, daar hebben we ook wel eens gesprek over gehad. Ik wil de T. Rowe Price, de vermogensbeheerder, heel graag in mijn portefeuille hebben. Maar dat is een aandeel wat heel erg volatiel is. Echt 1,5 volgens mij. Dus dat, het is best wel een conservatief aandeel, maar het is super volatiel. En toen heb ik echt bedacht, oké, nou, het aandeel is wat mij betreft goedkoop genoeg om te kopen, maar ik stel de verkoop uit, omdat ik weet dat we nu in een markt zitten waarbij die volatiliteit aan zich dus niet fijn is om te hebben in je portefeuille, ongeacht welk bedrijf erachter zit.
Ja.
En op die manier heb ik dus nu gewacht en dat heeft goed uitgepakt, want het aandeel staat 50% lager dan toen ik wilde instappen.
Ja, ja, maar je zegt wel, toen het 50% hoog stond, vond je het al goed gewaardeerd?
Ja.
Ja, okay,
dus voor mij bestaat er een hele belangrijke, daar hebben we het over gehad met Howard Marks. Hij zegt eigenlijk op de korte termijn is er één keuze die je moet maken. Zit je offensief of zit je defensief?
Ja.
Op de lange termijn ga je kijken welke bedrijven vind ik fijn. Welke wil ik voor lange termijn in mijn portfolio hebben. Maar als het niet het moment is om agressief te investeren. Dus bijvoorbeeld in aandelen met een hoge volatiliteit. Dan is dat ook gewoon een beweegreden om een aandeel niet te kopen. Ongeacht van de waardering die het heeft. Op dat
ja, maar dat is eigenlijk wel interessant wat je zegt. Je zegt dus eigenlijk op de korte termijn moet je de keuze maken. Of je defense gaat of offense. Ja. Met korte termijn bedoelen we dan 3 jaar of zo?
Ja, in ieder geval de middelkorte termijn. Dus dat ja. gaat niet over 10 jaar. Maar dat gaat wel over zeg maar de komende jaren. Komende 2 jaar.
Ja, en dus die vraag moet je jezelf stellen. En als het antwoord is, ik ga defense. Ga je automatisch iets meer de hoge beta aandelen vermijden.
Ja, en dan je houdt natuurlijk nog wel dat oog op waardering. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat je niet overgewaardeerde aandelen koopt. Maar als je de keuze hebt tussen 2 aandelen en ze zijn allebei gunstig wat jou betreft, dan ga je eerder voor de lage volatiliteit keuze.
Ik kan me voorstellen, misschien nu nog niet, maar zeg over een half jaar of een jaar, dan zou het kunnen dat je veel meer naar de offense gaat. Dat je denkt, nou, de komende 3 jaar ga ik in de offense. Dan ga je dus bij een gelijke aandeel altijd voor het aandeel kiezen met een hoge beta.
Ja.
Ja, en dat dan nu doen ook?
Nou, dat is wat nu ook wel langzaamaan in mijn portefeuille gebeurt. Prosus is nu mijn grootste holding. Die heeft niet een extreem hoge beta, maar ook zeker niet laag. En bedrijven als Facebook komen er ook in. Dus dat zijn bedrijven met hoge beta. Die zijn enorm afgestraft.
Ja, om even het verhaal af te maken. Want kan je dan wat eerst vertellen, wat was jouw portefeuille om en bij 2021?
Het waren in ieder geval aandelen met een hele lage volatiliteit. Verizon, Unilever, Amdocs, Snap-on, Amgen, Amdocs. En eigenlijk de belangrijkste, een van de belangrijkste bijdragen aan de portefeuille van dit jaar was dat ik dus een short heb gedaan op Cathie Woods. Heb het vorige keer ook op gehad.
Je hebt erop geanticipeerd dat haar bedrijf, haar, hoe heet dat ook weer, ARK, dat heel slecht zou presteren.
Daarbij. Ja, het was in feite natuurlijk geen heksenjacht op haar, de persoon Cathie Woods.
Nee. Okay.
Maar zij vertegenwoordigde wat mij betreft eigenlijk alles wat er toen misging in waardering. Dus dat bedrijven zonder winst extreem hoog worden gewaardeerd. Haar portefeuille was perfect om te shorten als je...
Haar ETF heeft een beta van 2,7. Dus daar komt het natuurlijk uiteindelijk vandaan.
Ja.
Dus dat betekent natuurlijk als het naar beneden gaat, dat het dan in een ook hard naar beneden gaat. En je hebt het toen voor mij geshort met een leverage van 3.
Ja.
Dus dan kom je natuurlijk uit op een omgekeerde beta van -8 om erbij.
Werkt het zo?
Ja.
Grappig.
Dat is hoe het werkt, ja.
En dat heeft natuurlijk jou heel veel voordeel opgeleverd. Want het is ook daadwerkelijk naar beneden gegaan. Dus jij bent dan vrij gelijk gebleven als ik dan zo... in ieder geval relatief gelijk.
Volgens mij +4 dit jaar nu.
Ja.
Gehele portefeuille.
Ja, en dan ben je dus nu, daar begon je net over, langzaam je portefeuille weer dus de lage beta eruit aan het halen.
Ja.
En dat nu aan het verhogen naar wat meer hoge beta. Maar ook niet alleen maar beta natuurlijk, maar ook vanuit de waarderingsperspectief. Ja. De aandelen die een hoge beta hadden of relatief hoog, die hebben nu automatisch ook een lagere waardering.
Ja, je komt er logischerwijs op uit dat bedrijven die heel hard afgestraft zijn ook een grotere kans hebben om ondergewaardeerd te zijn.
Dus eigenlijk gaat natuurlijk het spelen met volatiliteit ook heel erg hand in hand met waardering.
Ja, het is eigenlijk ook heel logisch, want we weten gewoon van aandelen dat ze bewegen. Ze hebben een correlatie met de markt. Dat is wat we met beta weten. Maar tegelijkertijd weten we dat dat niks met fundamentele waarde te maken hoeft te hebben. Dus kan je natuurlijk superhandig die beta als onderdeel gebruiken van je strategie. Als je weet dat het niet gebonden is aan hoe een bedrijf presteert, dan is het dus een factor op zich die je kan gebruiken. En dat is eigenlijk wat ik doe. Gewoon op het goede moment, of in ieder geval aanvoelen in welk moment we in de marktcyclus zitten. En dan rustig aan verhogen en verlagen van beta.
Ja,
dus het is ook niet dat ik nu in één keer het roer helemaal omgooi. Maar dat gaat gewoon langzaamaan.
Nou, je verandert een beetje de accenten in je portefeuille aan de hand daarvan. Wat ik dus hier heel erg interessant aan vind, is dat je dus niet echt aan het timen ben in de vorm van, ik haal heel veel uit de markt en bouw een hele grote cashpositie op. Want dat is wat vaak wordt gezegd. Dat is vaak de strategie. Oké, ik zie dat de markt nu overgewaardeerd is, ik ga dus heel veel cash aanhouden. Maar cash is natuurlijk, dat kan niet renderen. Dus dan ben je gedeeltelijk uit de markt. En daar hou ik dus niet van.
Nee, dat is vaak wat er bij lage volatiliteit, bijvoorbeeld met fondsen, pensioenfondsen, die hebben vaak heel veel obligaties, puur met doel om die volatiliteit laag te houden. Alleen bij dat soort asset classes, ook bij goud, grondstoffen, zie je vaak dat het doet in principe wel wat je wilt dat het doet. Dus in dit soort markten presteert het relatief goed. Maar je hebt te veel nadeel ervan in die opwaartse trend. En dat is het mooie aan laag volatiliteit aandelen. Is dat je dus er weinig last van hebt in de goede momenten en heel veel voordeel van hebt in de slechte momenten.
Ja, want dat is natuurlijk het verschil. Als de beurs natuurlijk, stel voor dat had nu nog 2 jaar lang omhoog gegaan en ja. jouw, even Sim zegt, jouw timing wat verkeerd geweest, ja. Dan had je wel nog steeds 2 jaar lang met je low fertility aandelen nog steeds wel een upside gehad. Ja. Als je dat cash had gedaan, had je dat helemaal niet gehad.
Nee, ja, zo Mark Spitznagel zegt altijd, is ook een bekende portfolio manager, die zegt altijd, de insteek moet zijn dat je het liefst hebt dat de komende 30 jaar er niks slechts gebeurt met de markt. Voor elke belegger. Maar ja. dat je dus hoe dan ook wel goed gaat presteren. Ongeacht of de markt het goed doet of het slecht doet. Maar dat het dus ook niet uitmaakt. Of in ieder geval niet heel slecht voor je portefeuille is als het wel slecht gaat.
Ja, want dit is dus eigenlijk een asymmetrisch risico. Je hebt wel de voordelen omhoog in mate. Maar je hebt maar je beperkt het risico naar beneden. En daar uiteindelijk zoek je als belegger altijd naar asymmetrie natuurlijk. Ja.
Wel de lusten, niet de lasten.
Ja, dat is basic wat je wil natuurlijk. Ja.
Maar dat klinkt ook een soort van droom die wat niet nooit gaat lukken.
De perceptie is dat het niet kan. Dat is wat we beschreven hebben in die modern finance modellen. Is dat je dus beta nodig hebt voor returns. En dat is uiteindelijk ook het hele rare aan het verhaal. Ze zeggen veel risico nemen leidt tot hoge returns. Weinig risico nemen leidt tot lage returns. Jij als belegger moet maar de keuze maken, wat wil je? Wil je veel risico nemen of weinig risico nemen? Maar uiteindelijk is ons doel als belegger natuurlijk om, we zijn op punt A, we gaan naar punt B. Hoe kunnen we dat het beste overbruggen, die periode, met het hoogst mogelijke return? En risico is een onderdeel daarvan. Hoeveel risico jij neemt, gaat uiteindelijk een weerklank hebben op jouw returns. En hoe het in modern finance wordt gepresenteerd, is dat we eigenlijk zeggen, je neemt bij voorbaat, ga je akkoord met lagere returns als jij minder risico wilt nemen. Ja. Maar dat is natuurlijk een hele rare conclusie. Want wat is dan het risico wat je hebt ontlopen?
Dus het is eigenlijk tegennatuurlijk voor beleggers, zou je zeggen. Want die willen gewoon zoveel mogelijk rendement halen, altijd.
Ja, en
niet akkoord gaan met minder rendement.
Bij voorbaat.
Ja,
bij voorbaat.
Ja en alsnog, ik snap het ook wel dat die modellen zijn zo, ja, die hebben zo'n belangrijke rol in finance, dat het is gewoon de manier geworden hoe wij over rendement en risico denken.
Waarom ik denk dat dit zo is, is omdat namelijk altijd gekeken wordt naar het rendement van year to date, altijd naar het rendement van afgelopen jaar. Er worden al die kalenderjaren vergeleken. Wat is je performance van vorig jaar? Wat is je performance van dat jaar? Dan wordt altijd vergeleken met een index. Je krijgt elke keer een toets per jaar. Waardoor je dus eigenlijk als je dus constant, dus in deze strategie is, kan je zomaar 5-6 jaar underperformen. En dat is natuurlijk, dat is niet fijn om te laten zien.
Nee.
Dus het is, ja, ik denk dat mensen liever willen gewoon proberen elk jaar een outperformance te maken. Omdat dat gewoon veel fijner staat.
Ja.
Dat is ook, geeft je ook een veel beter gevoel. Daar beoordelen we elkaar ook een beetje op.
Ja, dat is inderdaad hoe het vaak wel gaat. Ja.
Ja, en er is gewoon geen software, er is geen broker die jou laat zien wat is je compounding annual growth rate, dus je CAGR. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om je CAGR.
Ja.
Dat laat zien hoe erg jouw geld compound over meerdere jaren. Ik heb dus nu een flinke daling. En dat heeft extreem veel effect op mijn CAGR.
Ja, en in dat geval kun je dus zeggen dat het hebben van veel volatiliteit heeft in dit geval, in deze periode die we nu bij jou bekijken, niet geleid tot meer returns. Want het hebben van veel volatiliteit heeft in dit geval geleid tot een grote val van jouw kapitaal.
Ja.
Dus daar zie je al dat het niet altijd opgaat wat we in modern finance hebben bedacht van meer volatiliteit is meer risico.
Nee, maar het zou dus voor mij beter zijn dat ik dus veel meer kijk naar mijn CAGR en daar veel meer op stuur dan dat ik kijk naar wat doet mijn performance dit jaar en wat heeft het vorig jaar gedaan versus de markt. Dus dat korte termijn vergelijken heeft eigenlijk helemaal niet zoveel zin.
Nee.
Alleen dat is wel het enige wat we fatsoenlijk kunnen doen. Er is als particuliere belegger, het is heel moeilijk om je CAGR bij te houden.
Ja, maar het fijne is ook dat je geen verantwoording hoeft af te leggen. Je hebt eigenlijk als particulier niemand waar je iets aan verschuldigd bent.
Nee, natuurlijk, maar we zijn allemaal mensen die emoties hebben. Dus als je natuurlijk jaar op jaar vergelijkt en je doet het minder, dan is de kans heel groot dat je zegt, nou, ik stop ermee, ik ga wel naar een ETF toe.
Wat ook geen schande is trouwens.
Nee, wat ook niet erg is, maar daarom zal je dus je automatische strategie, tenzij je echt heel sterk in je schoenen staat en echt met een bepaalde filosofie belegt, dan kan je het langer volhouden, denk ik. Als je dus niet die sterke basis hebt, dan ga je toch al snel jezelf vergelijken. En dat zal ervoor kunnen zorgen dat je andere keuzes gaat maken om niet die underperformance te pakken. Dus eigenlijk moeten wij eigenlijk allemaal gewoon veel meer naar onze kakker kijken en daar zo op die manier gaan vergelijken.
Ja, misschien ook wel wat meer dus naar je beta kijken, om daar eens mee te beginnen. Zijn er dingen die jij gaat veranderen op basis van het verhaal wat we nu horen van Meet?
Nou, ik ben natuurlijk al een beetje bezig met volatiliteit. Ik ben heel bewust nu al de aandelen die een hoge volatiliteit hebben een hele lage allocatie gaan geven. Ja, echt hoe Meze toepast, dat is nu niet zo relevant voor mij, omdat we nu nog flink naar beneden zijn gegaan.
Ja, dat is misschien nog wel goed om te zeggen dat dit dus nu niet het moment is om het roer helemaal om te gooien wat betreft lage volatiliteit.
Nee, dat heb ik dus ook vorige week
dus
aangegeven.
Zijn.
Ja. Ik ga dus nu mijn strategie niet omgooien. Dat heeft dus helemaal, dan loop ik weer achter de feiten aan. Dus ik doe nu helemaal niks.
Nee.
Maar ik ben daar wel al mee bezig dat ik de aandelen met een hoge beta nu qua soort van startallocatie heel klein begin. Nee. Dus de posities die ik nu ook, bijvoorbeeld een CM, die heb ik een paar maanden geleden op, en een Zalando, die start ik met een hele kleine allocatie. Ook met het idee dat het is een hoge beta. Dus als het nog veel meer fout gaat in de markt, dan gaat het aan natuurlijk nog verder mee. Geeft mij een heel goed gevoel dat ik dus toch nog de ruimte heb dan om die positie weer wat uit te breiden. Ja. Zonder dat het heel veel effect heeft op mijn complete portefeuille. Dus ik ben wel bewuster nu van de karakteristieken van elk type aandeel. En dit heeft voor mij ook heel duidelijk gemaakt dat wij in PDT ook de kakker gaan bouwen. En hier dit gewoon veel prominenter in beeld brengen. Want ik denk dat als je daarop focust, dat je een veel betere belegger wordt op lange termijn.
Ja.
En minder die vergelijking gaan doen op jaarbasis en jaarrendementen. Veel meer, wat wij zeggen, het compounding effect voor je laten werken. En dat werkt alleen als je een hoge kakker hebt.
Ja, dat is uiteindelijk ook precies wat ik uiteindelijk nastreef. Is dat ik heb het idee dat als je gewoon op lange termijn focust op het zo hoog mogelijk maken van die groeivoet.
Dus groeivoet bedoel jij gewoon de jaarlijkse compounding groeivoet?
Ja, dat je dan op lange termijn ook dat risico automatisch daarin moet meenemen. En dan zie je dus dat als je belegt in lage volatiliteit, dat dat ten gunste komt van die groeivoet. En daar zien we al automatisch dat dus die volatiliteit wel een belangrijke rol speelt in je lange termijn rendement. Maar niet op de manier hoe we dat oorspronkelijk dachten. Want we dachten oorspronkelijk in die modellen, als we dat doen, lage volatiliteit, zullen we op lange termijn ook slechter presteren. Dat is iets waar we mee akkoord gaan. Maar ik denk dat op basis van die literatuur dat je kan stellen dat lage volatiliteit is op lange termijn een goede manier is om die groeivoet te verhogen. Ja. En als het niet die groeivoet zou verhogen, dus als het daar geen impact op had, zouden we denk ik deze aflevering niet eens hoeven maken. Want dan zou ik ook zeggen, volatiliteit is maar bewegelijkheid. Het heeft geen verklaring voor rendement. Maar omdat het dat wel doet, vind ik het interessant.
Wat ik nu steeds meer heb, toen we begonnen, heb je gewoon heel veel soort van theorieën van het gaat om compounding.
Ja.
Kom je met al die quotes, zelfs een aflevering over beurswijsheden, waar Warren Buffett heel vaak in voorkomt van don't lose money. Je leert heel veel, maar je begrijpt het eigenlijk helemaal niet.
Nee, je kan het niet. Het zal wel zo zijn dan. Ja, en je ziet het ook. Maar
ja, het klinkt ook allemaal heel logisch, maar je kan het niet een soort van die vertaalslag maken naar hoe doe ik dat dan in de praktijk en hoe ga ik dat dan qua portfolio management mee om. Daar ontbreekt het dan vaak aan.
Allemaal kleine radartjes die er dus achter die grote wijsheden zitten. Ja. En die zijn we nu langzaam aan het ontwaren.
En dat is wel, dat vind ik wel, als je naar Warren Buffett gaat kijken, dat is dan wel een beetje de goeroe, omdat hij natuurlijk een track record heeft van gigantisch veel jaren. Maar hij is qua uitleg hoe die dingen doet, en meer de theorie erachter, daar deelt hij helemaal niks over.
Nee, maar dat is ook
Geheim van de Smit.
Ja, maar dat is wel aan de ene kant natuurlijk. Ja, ook aan de ene kant heel slecht natuurlijk. Want hij komt wel met al die wijsheden. En daar zit natuurlijk allemaal wel. Het is allemaal wel juist. Maar hij legt dan niet uit. Hij doet niet aan die educatie voor allemaal andere beleggers. Hoe je daar dan mee om mee moet gaan.
Nee, maar wat ik denk is dat als je die boeken leest over beleggen. De klassiekers die iedereen heeft gelezen. Dat is eigenlijk wat jullie ook aangeven. Het is gewoon enorm platgeslagen. En eigenlijk, je leert heel erg op metaniveau wat beleggen is en hoe het werkt. Maar praktisch gezien is het heel lastig om daar echt wijsheden uit te halen. En dat is denk ik ook de reden dat Warren Buffett niet een boek heeft geschreven daarover. Want als je er eenmaal over begint, het blijft zich maar ontvouwen. En er gaan telkens weer nieuwe hokjes open. Het is zo'n lastig concept om duidelijk over te brengen.
Je kan er eigenlijk alleen maar een podcast over maken met heel veel afleveringen.
Ja, nou, ik vind het een beetje, als je echt goed wil beleggen, dus eigenlijk met alles waar je een expert in bent, is dat als je eenmaal aan iemand vraagt die iets heel goed kan, dan ja, hoe doe je dat? Dan kan die het wel heel theoretisch uitleggen, maar dat er ook gewoon heel veel intuïtie is van gevoel. En ja, ik noem het ook een beetje gochme. Het is op een gegeven moment heb je gewoon een bepaald soort van ja, gevoel van oké, en dat is ook het managen van je portefeuille, waar we natuurlijk eigenlijk over praten, portefeuille management, het als geheel. En in plaats van op individuele aandelen, waar het eigenlijk alleen maar over gaat, kies gewoon de beste aandelen en stop ze met z'n allen in een mandje en het komt wel goed, gaat dit voor me over portefeuille management. En dat is iets wat je eigenlijk alleen maar leert door het gewoon vaak te doen, ervaring op te bouwen. Op een gegeven moment krijg je gevoel daarvoor, een soort van gochme. Ja. En dat is iets wat je eigenlijk als startende belegger...
Ja, dat is ook heel lastig.
Dat kan je niet uit een boek halen.
Nee, dat is ook het voordeel wat denk ik wel academici hebben ten opzichte van de gewone belegger. Binnen mijn opleiding is dit eigenlijk het enige wat behandeld wordt, is hoe een portefeuille wordt samengesteld. We hebben nog nooit binnen die opleiding gekeken naar wat doet Unilever beter dan Adyen. Dat is nooit ter sprake gekomen.
Nooit fundamenteel eigenlijk.
Nee, dat is heel soft en dat is heel ja, ook lastig om daar consensus over te krijgen wat goed is en wat slecht is. En wij zijn alleen maar bezig geweest met hoe kan ik op basis van covarianties en beta's een optimale portfolio samenstellen. En dat is misschien het voordeel dat wat ik heb gehad. Want we hebben het daar wel eens vaak over gehad. Ik ben veel minder bezig met wat er in mijn portefeuille zit.
Ja.
En veel meer bezig met de spreadsheets van hoe ziet zo'n bedrijf er uit op basis van risico, op basis van volatiliteit, op basis van returns.
Ja.
Het is voor mij veel meer een soort Pandora's box ja, met een paar aandelen erin die bepaalde karakteristieken hebben.
Jij doet de wiskunde en Pim doet de sociologie.
Ja.
Het is wel grappig, want dat heb jij wel eens een keer gezegd. En dat is wel heel typerend hiervoor. Dat je zegt, ja, ik kan sommige aandelen, die kan ik gewoon swappen voor elkaar. Als het maar dezelfde karakteristieken heeft, dan maakt het me eigenlijk helemaal niet uit. Ja, dat is in mijn hoofd, zo werkt mijn portefeuille niet.
Nee. Ja.
Nee, ik zou niet zomaar in mijn hoofd een Adyen kunnen swappen voor PayPal.
Hey, en moet ik als simpele ETF-belegger nog iets met die beta?
Nou ja, jij zou er bijvoorbeeld rekening mee kunnen houden. Wat je volgens mij ook al doet, is dat dus dat het op momenten dat het heel slecht gaat met de markt, dat het misschien wel verstandig is om wat bij te kopen.
Ja, en dan daarmee hou ik dus al rekening met die volatiliteit. Ja. En dan kan ik op een gunstig moment...
Ja, zeker kopen. Als je in misschien ETF's zit die een hogere... Kijk, een ETF heeft natuurlijk is een index op zichzelf. Maar je hebt bijvoorbeeld wel semiconductor ETF's, die zijn nu heel... Ik weet eigenlijk niet hoe die het hebben. Hebben die het goed gedaan?
Dat durf ik. Nou, ik denk het niet echt. Ook, die zijn ook afgekomen.
In ieder geval, je hebt bepaalde...
Cybersecurity is sowieso afgekomen. Of cloud.
Ja, die thematische ETF's bijvoorbeeld. Die zijn allemaal heel erg... Heeft die beta daar in het nadeel gewerkt. Maar dus wat dat betreft zou je dit dan weer in het voordeel kunnen gebruiken.
Maar gebruik je dit ook niet in je voordeel als je gaat herbalanceren? Want als je een zeg maar Mulu heeft een portefeuille van een wereldwijde ETF... een S&P ETF en een Nasdaq... en bijvoorbeeld een software thema ETF... dan heb je natuurlijk vier verschillende ETF's die allemaal een andere beta hebben. Als je van tevoren afspreekt, ik doe een allocatie per ETF... en ik ga één keer in het kwartaal herbalanceren. En dus als de beurs dan bijvoorbeeld hard naar beneden gaat... gaan automatisch de hoge beta ETF's harder. Nou, dat zal dan in dit geval de Nasdaq en de thema ETF zijn. Als je gaat herbalanceren elk kwartaal... dan ga je weer terug naar je oorspronkelijke... Ja. Allocatie, dat betekent eigenlijk automatisch dat je
de beta gaat veranderen.
Ja, ja. Ja, en op een gunstige manier.
Ja. Alleen je zit natuurlijk wel dan nog met sectorrisico. Daar zou ik niet zo heel snel uitspraak over durven doen. Maar wat je bijvoorbeeld wel, wat ik zelf wel eens heb toegepast, is dat je als je in een S&P, voordat ik in losse aandelen ging, zat ik ook in indices. En toen swapte ik bijvoorbeeld de S&P voor de S&P laag volatiliteit. Op momenten dat het gunstig leek in mijn opzicht.
Ja, 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 ja,
dus
ja.
Dan heb je echt een hele scherpe scheidslijn tussen een index met volatiliteit en een index met lage volatiliteit.
Ja, en dat zou je dan nu kunnen vertalen dat je bijvoorbeeld dan de gewone S&P inderdaad swapt voor de low volatility of een Nasdaq dan wisselt voor een dividend aristocrats of zo.
Ja, precies. En als het je dus niet interesseert wat de volatiliteit is, dan zou het dus alsnog de lage volatiliteit optie, als je die studies gelooft, een betere voor lange termijn zijn.
Ja, 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 oké.
Als je dus niet zin hebt om te herbalanceren, te herwegen.
Dat merk ik met alle onderzoeken die vooral gaat over verleden. Dat is wel allemaal gebaseerd op dat er een best wel een lange periode is dat het slecht gaat. En we hebben natuurlijk 2007, 2008 en 2009 gehad. Dat is best wel een lange periode dat het heel slecht ging. Dat was vrij recent dan. En ook zijn ook volgens mij in de 70 jaar ook wel periodes waar het heel lang slecht ging. En daar moet je dan wel in geloven dat er dus in de komende, zeg, 20 jaar ook periodes gaan zijn waar het zo lang duurt. En daar kan, moet je dus eigenlijk weer afvragen, waarom heeft het dan zo lang geduurd in die periodes? Nou, dat heeft ook weer te maken met hoe we wereldwijd economisch dachten. In 2007, 8 en 9 gingen we alleen maar bezuinigen. Nou ja, dan duurt een crisis gewoon heel lang. En daar zijn wel heel veel meningen nu over, economen over, dat dat eigenlijk helemaal geen handige aanpak was. En dat je beter moet gaan stimuleren, investeren in de tijden dat het slecht gaat. Omdat je dan de tijd dat het heel slecht gaat economisch heel erg verkort. En heel veel kennis niet verloren gaat. Dus daar moet je dan wel een beetje, ja, dat is heel lastig te zeggen natuurlijk, ja, maar dat moet je denk ik wel meenemen als je gaat kijken naar statistieken uit het verleden.
Ja, helemaal mee eens. Je moet natuurlijk altijd met deze studies, ten eerste moet je kijken of überhaupt het op een manier is uitgevoerd wat realistisch is. Wat vaak niet het geval is. En je moet kijken inderdaad of die geanalyseerde periode met alle observaties, of dat representatief is voor hoe het er in de toekomst uit gaat zien. En hoe jij, wat jij inderdaad aangeeft, is dat maar de vraag.
Ja, want als je nu gaat kijken vanaf 2009 tot nu, dan heeft hoge beta echt een gigantische outperformance op low beta.
Ja.
En dat ben ik een periode aan cherrypicken.
Precies,
maar dat is wel de afgelopen 13 jaar zo.
Ja.
Dus het is, dat is misschien al wel een soort van extra disclaimer in een soort onderzoeken.
Ja, tuurlijk. Je moet het sowieso nooit klakkeloos overnemen en altijd je eigen visie erop toepassen.
Ja. Dus hoe ik het zelf zou doen, ik zou niet zo snel altijd in low fertility zitten, denk ik. Daar voel ik me toch niet goed bij. Maar ik zou wel met dit gegeven van volatiliteit veel meer gaan spelen naarmate ik merk dat de beurs aan het veranderen is. En ik denk dat ik heel erg, hoe ik het nu zelf zie, is dat ik de waardering, hoe makkelijk ik aandelen kan vinden die goed gewaardeerd zijn, als die verhouding steeds moeilijker wordt, dan ga ik voor mezelf wel, denk ik, mijn portefeuille misschien iets meer sturen naar.
Ja, sterker nog, waarschijnlijk gaat dat automatisch gebeuren. Dat is namelijk ook hoe het bij mij.
Omdat namelijk alles met een hoge beta automatisch wat meer overgewaardeerd is. Ja, dus dan verschuift automatisch je portefeuille daar naartoe. Ja.
Ja. Soms is het ook makkelijk om te beleggen.
Ja. Dus dan kan je eigenlijk wel weer zeggen, als je een echte value belegger bent, dan hoef je er helemaal niet naar te kijken, want dan gebeurt het automatisch.
Ja, dan hoef je er minder bewust van te zijn, denk ik. Maar als je een echte value belegger bent, dan ben je er natuurlijk van bewust.
Want... Ja, oké. Okay, ja.
Ja, lastige discussie.
Pim, zullen we het ook nog even over iets anders hebben? Misschien een keer een jong belegger de podcast.
Ja, is goed. Waar wil je het over hebben?
Alles behalve beleggen, gewoon bespreken. Misschien, ik denk zelf aan zeilen of aan huisdieren als poezen. Of misschien over literatuur, boeken.
Ja, gaan we doen. Begin jij ermee?
Ik kan wel even een topic aanmaken. Nee, ik begin erover omdat jij het lumineuze idee hebt gehad om ook in de community een topic te starten voor andere onderwerpen dan specifiek alleen maar het beleggen, toch?
Ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dat kwam er eigenlijk van omdat ik best wel vaak vragen kreeg over andere onderwerpen. En dat ging vaak over ondernemen. Maar ook over marketing en over gewoon technologie, over programmeren, ook heel vaak design. Toen had ook iemand al heel lang geleden gezegd, kunnen we niet even een ander topic, een andere space in de community maken waar we dat kwijt kunnen? Want er zitten natuurlijk allerlei soorten mensen in de community die allemaal getalenteerd zijn in wat zij doen. Dus er is heel veel kennis om te delen. Misschien carrièreadvies van, ik wil salarisverhoging vragen. Heeft iemand tips? Of ik wil een carrière switch maken. Of ik ga binnenkort afstuderen. Heeft iemand bedrijven waar ik zou kunnen solliciteren?
Ja.
Er is zoveel kennis te delen nog.
Dus, al dat kapitaal en kennis.
Ja, dus ik heb een extra space gemaakt in de community. En dat noem ik dan off-topic. Daar kan alles in terecht wat niet over beleggen gaat.
Ja.
Er zijn al een paar mensen die hebben al post gestart.
Ja,
dus
zo
voel je vrij.
Er is eentje over een verhuurhypotheek.
Ja.
En over e-book abonnementen.
Ja, nu gaat iedereen op vakantie. Dus dat is
heel relevant. Nee jongens, maak lekker topics aan en ga met elkaar in gesprek.
Ja, dus voel je vrij om ook andere dingen te delen.
Ja. Portfolio.
Ik heb niks gedaan.
Oké, ik ook nog niet. Ik moet nog even bijkopen. Maand bijna voorbij.
Volgende maand is denk ik.
Ja, ik moet deze maand nog doen.
Oeh.
Wacht op een goed moment, maar het staat nu redelijk goed allemaal weer.
Wacht op een goed moment, wat zeg jij nou?
Dat mag binnen mijn maand. Binnen mijn maand mag ik timen.
Oh, is dat een regel voor jou?
Ja, dat werkt heel goed. Hadden we vorige week toch geconcludeerd hoe ontzettend goed ik het heb gedaan?
Ja, dan heb je nog een paar dagen om goed te timen.
Ja, een paar dagen nog inderdaad. Pim, wat gaan we volgende week doen? We hebben het dan over?
En we gaan het hebben over voor- en nabeurshandel.
Okay.
We zitten nu in het cijferseizoen. Dus in ieder geval in Amerika komen de cijfers na 10 uur. Vaak 10:15 komen de bedrijven. En dan zie je vaak gelijk al de beurs reageren. En dan is de beurs in de nahandel. En dat wordt altijd een beetje gezien als hoe worden de cijfers ontvangen. Dus we gaan het hebben over hoe ontstaat dat eigenlijk. En kan je er wat mee als particulier op de.
Oké. Resten mij nog 2 dingen. Ten eerste Mees heel erg bedanken.
Het was leuk om er weer terug te mogen komen.
Wil je nou meer van Mees zien, kan ik die video's op YouTube heel erg aanraden. Daar krijg je ook nog eens beeld erbij. Dus als je het dan nog niet snapt, dan moet je het echt bij jezelf zoeken. Pim, je hebt natuurlijk Mees ook heel erg bedanken.
Zeker, bedankt Mees.
En dan heb ik nog 1 ding. En dat is investeer in je kennis en beleg met beleid.